Ik heb 4 vragen van u gekregen. Ik had gedacht, ik word overstelpt met een stapel vragen. Ik had echt me helemaal schrap gezet. Maar dit valt nogal mee. Maar ja, als ik dit ga beantwoorden, dan komen er vanzelf weer andere vragen die jullie mondeling willen stellen. En, ja, Kees is er niet. Even de luisteraars thuis. Onze meest geliefde vraagsteller is vanavond afwezig. De eerste vraag, die begrijp ik al niet. Dat wordt al moeilijk. Wat tegenwoordig gebeurt, is dat de diaconie door de overheid verplicht wordt om ongelovigen te onderhouden. Is dat bijbels? De mensen zeiden dat ze hierdoor niet naar de kerk gaan. Dit is een nogal raadselachtige vraag. De diaconie kan door de overheid nooit verplicht worden. Wij leven in een land waarin de staat een heleboel gezag heeft, maar alleen over de openbare zaken en niet over wat er binnen de kerk gebeurt. Daar heeft ze niks over te vertellen. De staat wil dat vrouwen en mannen niet gediscrimineerd worden, maar als er kerken zijn die willen dat de vrouw niet op de preekstoel komt, dan bemoeit de kerk. De staat heeft daar wel een mening over, maar die bemoeit zich daar niet mee. Heb jij de vraag gesteld?
Nee, ik heb de vraag niet gesteld, want het is op het journaal geweest.
Is het op journaal geweest?
Ja.
Ja, dan moet het wel waar wezen. Leg uit mevrouw. Wat is er aan de hand volgens u?
De overheid die wil op een eind dat er meer, dat de kerk de taak zal doen wat het vroeger deed, dat de diaconie daarna om gaat zien.
Ja, oké.
Okay. Dan hebben ze gevraagd, komt u daardoor in de kerk? Nee, dan kom ik niet.
Nee, ik snap het nou een beetje beter. Maar in eerste plaats, het klopt dus wat ik zei. Dat vind ik altijd een prettig idee. De overheid kan de kerk nooit tot iets verplichten. Behalve, ik zei het al, als het gaat om de openbare gerechtigheid. De kerk krijgt wel op zijn kop als hij midden in de nacht om 3 uur een aanbiddingsdienst zou houden, waardoor de hele wijk wakker blijft. Dan heeft de overheid terecht recht van spreken. En als het parkeren zodanig is omdat er een beroemde prediker is dat iedereen schots en scheef op de gazonnetjes van de buren parkeert, daar heeft de overheid ook iets over te zeggen. Maar de overheid heeft niets te zeggen over de diaconie. Maar wat er wel gebeurt is dat in tijden van bezuiniging de overheid wel eens vriendelijk kan kijken naar de kerk, meer niet, en kan zeggen, luister, jullie hebben in een kerk van 500 kerkgangers 3000 mensen in jullie kaartenbakken zitten. Als jullie nou de zorg voor die mensen voor je rekening nemen, dat scheelt ons alweer een hoop in de staatskosten. Maar van die 3000 mensen, dat is natuurlijk typisch PKN, dat gebeurt in uw evangelische gemeente natuurlijk niet. Maar dan moeten ze dus ook voor 2500 mensen zorgen, die dus niet, en die worden hier in de vraag als ongelovigen aangeduid, die, en dat zal voor een belangrijk deel ook wel zo zijn, die zouden dan daarvoor ook moeten zorgen. En dan is er vervolgens aan die mensen gevraagd, als jullie nou onderhouden worden door de kerk, zouden jullie dan naar de kerk toe gaan? Zeggen die mensen, nee, dat doen ze niet. Nou ja, daar zit een hele gedachtegang achter. Maar als je zegt, is dat bijbels? Ja, wat is er nou precies bijbels? Dat de staat die tegenwoordig op zoveel zaken moet bezuinigen, zegt tegen de kerk van, hé, jullie hebben toch nog die oude diaconie, moet je nagaan. Vroeger was dat ook de enige manier die er was om mensen te ondersteunen. Dat was van de staatswegen nauwelijks iets, als je het hebt over 200 jaar geleden of nog langer. De diaconie heeft een enorm belangrijke sociale functie gehad in ons land. Eeuwenlang. En als dan de overheid zegt van, hey jongens, dat hebben wij nou als staat allemaal overgenomen. Zou het niet leuk zijn als jullie weer eens die taak voor een belangrijk deel gingen overnemen? Ja, dat is geen kwestie van bijbels. Dat is een kwestie, jongens, er zijn een heleboel arme mensen in ons land. Hoe kunnen we die mensen zo goed mogelijk helpen? Wij als staat hebben weinig middelen van, hey, jullie deden dat toch van oudsher? En dan zegt die kerk, ja, maar kijk, als mensen nooit in de kerk komen. En die mensen zeggen ook, nou, we willen helemaal niet in de kerk. Dan wordt het een beetje lastig. Maar dit is een puur pragmatische zaak. Daar moeten ze nog maar eens een hartig woordje met elkaar over wisselen. Daar kun je niet zomaar eenvoudig bijbelse richtlijnen op toepassen. Dat kun je wel willen, maar zo eenvoudig zitten de dingen niet in elkaar.
Maar de kerken helpen toch ook de behoeftigen binnen de kerkgemeenschap die het nodig hebben?
Ja, maar het punt is, nee, niet daarbuiten, maar wel buiten degene die vast in de kerk komen. Als ik het goed begrepen heb. Kijk, daarom zei ik, als je... Nee, weet ik wel. Dat geeft niet, maar u bent wel een uitlegger van die vraag. Kijk, ik heb dit boek ook niet geschreven, maar ik ben mijn hele leven bezig om het uit te leggen. Dus soms kun je dus iets uitleggen, al heb je het zelf niet geschreven. Maar waar het om gaat is, Als je nou in een gemeente zit met 3000 mensen in het kaartsysteem. Want de meeste mensen zijn te lui om zich uit te schrijven. En hebben niks met die kerk. En er komen maar 500 mensen in de kerk zondags. Dan zegt zo'n kerkenraad natuurlijk, dan zegt die diaconie, ja, dat zijn de mensen die waarvoor we ons verantwoordelijk voelen. En als het die andere 2500 mensen soms ook slecht gaat, ja hoor eens, dan moeten ze maar in de kerk komen. Dus dat is een ingewikkelde kwestie. Weet je wat? We gaan het vanavond hier niet oplossen. Maar nogmaals, je kunt daar geen simpele Bijbelse principes op toepassen. Als mensen zelf zeggen, we hebben niks met de kerk, en je vraagt dan aan ze, waarom laat je je dan niet uitschrijven? Ik verdenk sommige mensen ervan dat ze denken, het is toch een goede levensverzekering. Je weet maar nooit waar het goed voor is. Als je dan komt te sterven, dan is er altijd nog een dominee, want dan is je toch min of meer toe verplicht om te zorgen dat er nog een fatsoenlijke begrafenisdienst komt. En je weet ook nooit of het misschien nog niet helpt voor de eeuwigheid. Ik ben cynisch, maar zo werkt het wel. Ik weet dat van sommige mensen. En als dan de kerk, als erop aangedrongen wordt dat ze het ook door de diaconie zou helpen, dan zeggen die mensen, nou fijn, dat is mooi meegenomen. Het is wel interessant dat er geen enkele vraag over het zevende gebod is. Daar had ik nou juist maar helemaal voor schrap gezet. Het is net of jullie dat niet aandurven. Antwoord vraag 110. God verbiedt niet alleen het stelen en roven wat de overheid straft. Dat betekent dus, er zijn sommige dingen in die 10 geboden, ik heb nog niet eens verder gelezen hoor, die de overheid ook straft. Gij zult niet stelen, ja dat vindt de overheid ook niet goed. Je moet de naaste zo lief hebben dat je van je goederen met de ander deelt. Daar gaat de overheid niet over. Die hebben daar ook geen wetten voor. En zo is het met een heleboel van die geboden. Dus stelen en roven, zegt de catechismus daarmee eigenlijk. Natuurlijk mag dat niet. Dat verbiedt zelfs de overheid van elk fatsoenlijk beschaafd land. En hetzelfde met gij zult niet doden. Met overspel is dat niet zo. De overheid bemoeit zich niet met wat er binnen de slaapkamermuren gebeurt. Zolang het tenminste niet gaat om verkrachting en dat soort zaken. Maar dus nu zegt de vraagsteller, mijn vraag is, wij behoren netjes onze belasting te betalen. Maar wat staat er geschreven in het woord als de overheid van jou steelt? Mevrouw, meneer, dat kan niet. De overheid heeft, die kan niet meer van jou vragen dan de belastingwetten toelaten. En als je daar niet mee eens bent, dan kun je een proces beginnen. Maar de overheid kan van jou vragen, en die vraagt ook heel veel. Ik heb nog nooit een jaar gehad waarin ik zoveel belasting moest betalen als dit jaar. Maar dat is allemaal op grond van wetten die opgesteld zijn door mensen die wij zelf hebben verkozen. Zo werkt dat in een democratie. Toen men aan Obama vroeg of zijn vrouw misschien nooit nog eens president wilde worden, toen zei hij, er zijn 3 dingen zeker in het leven. Ten eerste, dat we allemaal zullen sterven. Ten tweede dat we belastingen moeten betalen. En ten derde dat mijn vrouw nooit president wordt. Maar vooral dat tweede, dat trof mij. Er valt niet aan te ontkomen. En daar kun je natuurlijk best niet mee eens zijn. Je kunt het gevoel hebben, ik word bestolen. Want ik als werkgever, of ik als werknemer, of ik als zus, en ik ben ZZP'er. Wat betekent dat ook alweer eigenlijk? Zelfstandigen zonder personeel. Ja, dat wist ik niet eens. Ik ben ZZP'er. Dus ik vind eigenlijk ook dat ik te veel belasting betaal. Ik betaal van het jaar veel te veel belasting. Maar ik weet natuurlijk diep in mijn hart. Het is precies dat wat volgens de wet van mij verlangd mag worden. En die wetten hebben we samen opgesteld. Dus luister, de overheid kan niet van jou stelen. Dan is er iets misgegaan.
Ja,
en dan
kun je.
Ah, ben dit kind. Dus nu gaat u uw eigen vraag uitleggen. Vertel op.
Nou, het is bij mij wel degelijk overkomen, want ik heb grond. En de overheid is in de bermpalen gezet.
Ja, maar luister, dit moet u bij de rijdende rechter bespreken. Degenen die geen televisie hebben, die begrijpen dat niet. Maar dat is een bekend programma dat gaat over dit soort zaken. Maar luister mevrouw, ik vind het heel sneu voor jullie. Maar als je niet eens, kijk, de overheid maakt ook fouten. Daar zitten ook ambtenaren die tijd moeten volmaken en dat niet altijd op de goede manier doen. Maar dus als u het gevoel hebt, dat is toch het leuke om in zo'n land als dit te wonen, echt waar. Als je het gevoel hebt, de overheid steelt van mij, dan heb je daarvoor de rechter. Of het nou een rijdende rechter of een zittende rechter is. Ik weet wel, daar begin je niet zo gauw aan. Maar zo werkt het wel. Dus ik ga hier niet vragen beantwoorden over stelende overheden. Daar heb je in andere landen meer last van. Maar in principe gebeurt dat in Nederland niet. En als je denkt dat het toch gebeurt, dat kan voorkomen, dan ga je naar de rechter. Is dat moeilijk? Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ik moet er ook niet aan denken om dat te doen. Maar zo werkt het wel. Dat zijn de regeltjes. Maar we hebben allemaal wel eens het gevoel dat de overheid van mij steelt. Ik heb het gevoel nog nooit zo sterk gehad als dit jaar. Maar ik weet met mijn verstand, met mijn gevoel, ik word bestolen. Met mijn verstand weet ik, ja, het gaat precies volgens de regeltjes. Dus de volgende vraag. Ik had gedacht, zei iemand, dat u het wel over geestelijke hoererij zou hebben. Nou is dat altijd moeilijk als mensen voor je gaan invullen waar je het eigenlijk ook nog over had moeten hebben. Ik herinner me, iemand kwam eens een keer naar mij toe en die zei, u hebt helemaal niet vanuit het verbond gesproken. Ik zei, vrijgemaakt. Ja, hoe weet u dat? Dat zijn mensen die willen bepaalde shibboleths horen. Bepaalde bekende, dat bedoel ik niet van deze vraagsteller hoor. Maar het is altijd moeilijk als vraagsteller, samen heb je het daar en daar niet over gehad. Terwijl ik al de tijd dik nodig had om te vertellen wat er in deze catechismusvragen staat. Maar het is natuurlijk waar. Zowel onzedelijkheid, ook diefstal, ook moord. Al die dingen worden in de Bijbel ook gebruikt als metafoor. Dat wil zeggen als beeldspraak. En zeker geldt dat voor hoererij. Als er een relatie is tussen God en zijn volk, als die van man en vrouw, een huwelijk dat gesloten is op de Sinaï, maar ook tussen Christus en de gemeente een relatie is vastgelegd als tussen man en vrouw, dan is het verbreken van die relatie, of beter gezegd het verstoren van die relatie, door achter de afgoden aan te gaan, dat wordt in de Bijbel overspel genoemd, of hoererij. Hoererij is eigenlijk ook een niet erg goede vertaling. Hoererij is strikt genomen prostitutie. Dus je ziet ook dat moderne vertalingen dat woord hoererij vermijden en vervangen door ontucht. Want dat is een veel bredere term. Als hoererij verboden wordt, betekent dat niet dat prostitutie verboden wordt. Dat is nogal zelfsprekend. Maar alle vormen, zoals het hier ook in de catechisme staat, alle vormen van onzedelijkheid zijn daarbij inbegrepen. Maar even, dat is even terzijde. Dus als het volk van God afhoereert, mooie statenvertaling taal, door achter de afgoden aan te gaan, dan wordt datzelfde gebod dus ook geestelijk toegepast. En zo kun je geestelijke moord toepassen. Zoals ik gezegd heb, manipulatie kan geestelijke moord of geestelijke diefstal op mensen zijn. Enzovoort. Dat is op zichzelf volkomen terecht. Weer een moeilijke vraag van praktische aard. In onze kerk mocht een broeder geen predikant worden, want met zijn 140 kilo was hij geen reclame voor christelijke matigheid. Je hebt in ieder geval een dominee van gewicht, zou ik dan zeggen in zo'n geval. Ik vond het toen overdreven. Wat denkt u? Hadden de oudsten toch gelijk? Ik denk aan het woord van Mozes. Wie heeft mij tot overste en rechter over u gesteld? Dat ik dit soort vragen vanavond moet beantwoorden. Kijk, ik sta nou allereerst verwachten als het nou hierover gaat. Hoe komt het dat deze man zo zwaar is? Misschien is hij wel met 2,10 meter. Dat zou wel één verklaring kunnen zijn, dat neem ik aan van niet. Maar daar ga je toch eens over praten. Misschien heeft die man wel een nare ziekte onder de leden. En als nou blijkt dat hij gewoon van lekker eten houdt, dat herken ik eigenlijk ook wel hoor, al ben ik lang geen 140. Luister, de grootste denker uit de middeleeuwen, aan wie wij allemaal veel te danken hebben, dat bedoel ik niet Augustinus uit de vroege middeleeuwen, maar uit de 13e eeuw, Thomas van Aquino. Hebben we veel aan te danken. Luther en Calvijn en zo. En al die reformatoren hebben dat allemaal bestudeerd en weer aan ons door. Die man was zo dik. Dat ze hadden in de tafel waar hij at een halve cirkel uitgezaagd. Echt waar. Waar hij in kon gaan zitten. Zodat hij zich rijkelijk kon bedienen van alles wat er omheen stond. En er was gelukkig niemand die zei, hij is te zwaar om een groot denker in de christelijke kerk te worden. Dus heb een beetje genade met zware dominees. Oh, dat kan ook weer helemaal verkeerd opgevat worden. Ja, dus dat, kijk, dat is ook typisch zo'n vraag waarvan ik nou denk, wat is nou de achtergrond daarvan? Wat is er nou precies gebeurd? Kun je nou voorstellen, Dat ze werkelijk alleen maar om die feit, om puur om het getal tegen hem gezegd te hebben, jij kan bij ons gepredikant worden. Tenzij dat hij bekend was, maar dan gaat het niet om zijn gewicht, maar dan gaat het om zijn onmatigheid. Ja? Ze hebben van de Heer Jezus ook gezegd, en dat was een zware beschuldiging, dat is die oude Statenvertaling taal, dat hij een veelvraat en een wijnzuiper was. Maar dat zijn ook zaken die God veroordeelt. En kijk, als iemand als christen sterk gefocust is op seks, dat vinden we heel verwerpelijk en dat is het ook. Ik heb me laten vertellen dat van de orthodoxe predikanten in Amerika 60% regelmatig naar porno kijkt. Predikanten, 60%. Ik kan het niet checken of dat waar is, maar ik heb dat uit goede bron vernomen. Maar hier kan dat natuurlijk net zo goed gebeuren. Dat gaat dan om andere driften die in ons gekanaliseerd moeten worden op een goede manier. En als iemand te veel van lekker eten en drinken houdt, dan kan dat tegen hem gebruikt worden. Maar zoals hier staat, dan denk ik, ja, nou wil ik eerst toch wel een heleboel weten van de achtergronden, voordat ik daar iemand op zou veroordelen. Dan moet je weten waarom die zo is. Heleboel mensen, het is ook heel sterk genetisch bepaald, waardoor mensen zwaar worden. Dat is niet alleen maar omdat ze zo lekker van eten en drinken houden. Ik vond het toen overdreven, zegt de vraagsteller. Het lijkt me ook een beetje. Maar nogmaals, ik ben geen rijdende rechter. Dan moet ik eerst alle achtergronden kennen. Hebben jullie dan ook nog andere vragen? Niet over jullie praktische situaties in de kerk. Of over de overheid die jullie besteelt. Andersoortige vraag nog eens een keer. Wie? Gaat uw gang.
Kunt u iets zeggen over het lichaam en ziel?
Ja. Ja. Dat is heel slim. Ik wou nog geen kritiek hebben vanavond, maar je zou natuurlijk de vraag kunnen stellen, waar staat nou in de Bijbel dat de ziel een tempel van de Heilige Geest is? Het staat in 1 Korinthe 6 vers 19 van het lichaam. Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar dat staat juist daarom zo, omdat het daar gaat over de prostitutie. Je had in die tijd werkelijk mensen die het geestelijk leven zo vergeestelijkten, dat hing samen met de gnostiek, een dwaalleer uit de vroege kerk, dat ze zeiden, het gaat om dat je met je geest God dient en wat je met het lichaam doet is totaal onbelangrijk. Dus als je bepaalde behoeften hebt en je gaat daarvoor naar een prostituee, is totaal geen punt. En Paulus benadrukt de eenheid van ziel en lichaam en dus ook wat een dwaasheid dat was om zo te denken. Je kunt, en Paulus zegt zelfs in 1 Korinthe 6... dat niet zozeer het lichaam aantast als juist de prostitutie. Dus hij benadrukt daar, het lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar je kunt ook weer niet zeggen dat het fout is dat de ziel of de geest een tempel is van de Heilige Geest. Men heeft het wel eens zo gezegd, als je de waterdoop en de geestesdoop met elkaar vergelijkt. Bij de waterdoop wordt het lichaam ondergedompeld in water. Bij de geestesdoop wordt onze menselijke geest ondergedompeld in de Heilige Geest. Dus je kunt niet zeggen dat alleen maar het lichaam een tempel van de Heilige Geest is en dat de ziel of het lichaam of de geest daar totaal buiten valt. Daarom zegt met enige vrijmoedigheid de catechismus dat ziel en lichaam een tempel van de Heilige Geest zijn. En we zullen de catechismus daar maar niet al te hard over vallen. Ook al zegt 1 Korinthe 6 vers 19 dat letterlijk alleen maar van het lichaam. Maar ik heb aangegeven waarom dat daar ook speciaal van het lichaam wordt gezet. Is dat een beetje de vraag ook? En was dit ook een beetje het antwoord? Oké, dat is heel wijs gezegd. Wie nog meer?
Ja. Ik hoor dat aan vanavond over het gebod, over die onzedelijkheid en ook over het geld. En daar geef ik me een beetje bloot, maar dat wil ik toch wel graag doen. Ik heb heel erg getopt met het geld. Dat is een hele gevaarlijke wortel in onze voorgeslacht. En ik heb lange tijd niet geweten hoe ik die strijd moest strijden om dat af te leren. En dan word je wedergeboren en dan weet je niets. Je denkt soms van wel, maar je weet nog niets, je moet het gaan leren. En uiteindelijk heb ik door genade mogen leren om die goede strijd des geloofs te strijden. En hoe heb ik het overwonnen? En ik vertel het daarom, omdat er misschien mensen in deze zaal ook met bepaalde zwakheden zitten. Ik heb gedaan wat misschien andere mensen vreemd vinden. Ik heb de kracht gevraagd van de Heilige Geest om deze zonde, ook betreft het geld, dat materialisme. Ik heb het echt nagestreefd in mijn leven. Om het af te leren door, als ik aangevallen werd, te zeggen, Heilige Geest, ik word verzocht. En ik geef die verzoeking aan u. Want ik wil niet zondigen. En dat gebeurde in het begin 10, 20 keer per dag. Totdat op een gegeven ogenblik de boze toch gaat wijken. En ik wil dit getuigenis graag geven, omdat ik dat echt in de geweldige liefde van God heb mogen leren en in zijn kracht heb mogen overwinnen.
Ik weet niet of dat goed doorgekomen is op de geluidsopname, maar u geeft een persoonlijk getuigenis van wat geldzucht in het leven van een mens kan doen. En dat gaat niet over u, maar een ander had net zo'n getuigenis kunnen geven als het gaat om seksuele begeerte die je niet weet te beteugelen. En dat kunnen ook andere dingen zijn. Als het over het zesde gebod was gegaan, dan had iemand kunnen getuigen hoe die geworsteld heeft met haat en wrok in zijn leven. Dat zijn allemaal dingen die met deze geboden te maken hebben en die allemaal ons geestelijk leven kunnen verwoesten. Geldzucht kan je leven kapot maken, maar wrok kan ook je leven kapot maken. Pornoverslaving kan je leven kapot maken. En wat u aangeeft is ontzettend belangrijk. Je vecht niet tegen de zonde als zodanig. Dat is zo vaak gezegd, strijden tegen de zonde. Als kind leerde ik altijd, dat is net zo dom als vechten met de kolenboer. Je wordt er alleen maar zwart van. Dat helpt je niet. En dat is hier ook zo. Maar u zegt heel terecht, je moet het positief benaderen. En dat is gaan staan in de kracht van de Heilige Geest. En heel veel christenen hebben weinig ervaring, hebben nauwelijks een idee wat dat betekent, de kracht van de Heilige Geest in je leven te kennen. Maar het heeft te maken, ook al wordt dat over de Heilige Geest niet gesproken, met wat in antwoord 108 staat. Een hardgrondige afkeer van de zonde krijgen. Dus niet alleen maar strijden tegen die zonde. Nee, de positieve in de ontwikkeling is, en dat is wat met u gebeurd is, je krijgt uiteindelijk een hardgrondige afkeer van die zonde. Je gaat de geldzucht in je eigen hart van afschuwen. En ik moet daarbij zeggen, ik ben geen zakenman. Daar word je ook met veel dingen, voor veel dingen bewaard. Want als het ontzettend goed gaat in je zaken. Ik heb dat van daarbij meegemaakt. Mensen die hun gezin wilden dienen en de Heer wilden dienen. Maar ze hadden zo ongelooflijk zakentalent. Dat sprong de pan uit. Dat groeide zo geweldig. Dat ze tenslotte geen tijd meer hadden voor de Heer. En niet meer voor de kerk en niet meer voor hun gezin. Ze waren dag en nacht daarmee bezig. Ze waren een gevangene daarvan geworden. Dat hoeft nog niet eens altijd van de geldzucht te zijn. Dat kan ook een slaaf worden van het leuke van het zaken doen. En dat moet je dan op een gegeven moment onderkennen. En dan moet je ook soms keihard tot staan gebracht worden. Maar als mensen het zelf onderkennen, dan vinden ze daarin ook de kracht om er tegenaan te gaan. In de kracht van de Heilige Geest. Er is maar één manier waarop je van pornoverslaving afkomt. Psychologen kunnen je daarbij helpen. En dan gaat het een tijdje goed. Het is net als met alcoholisme. Dat gaat een tijdje goed, maar als je de geur van alcohol al ruikt, dan ben je alweer verloren. En dat kan alleen in de kracht van de Heilige Geest. En het is altijd geweldig, zoals u dat nou vertelt, als je mensen ontmoet die dat ook kunnen getuigen dat dat in hun leven een realiteit is. Want de geldzucht, nogmaals, is een of misschien wel de wortel van alle kwaad. Maar net zo goed worden heel veel mensen door wrok bedorven. Ik heb mensen verlost zien worden in de kracht van de Heilige Geest van wrok tegen iemand. Ik heb dat vaak gedaan in samenkomsten, nou niet zo vaak, maar een aantal keren, gevraagd mensen hun ogen willen sluiten en zeggen, en dan de vraag stellen, steek je handen op, als jij in je hart wrok hebt tegen bepaalde personen uit je leven. Misschien wel je ouders, misschien wel je onderwijzers, misschien andere mensen die jouw dingen hebben aangedaan, misschien wel je eigen man of vrouw. Dan steekt altijd minstens de helft van de mensen hun handen op. Dat zijn allemaal gevangen mensen. Want die wrok kan aan hen vreten, en dat doet hij ook. En die kan hen zelfs kapot maken, geestelijk kapot maken. Nou, ik heb nog nooit durven vragen wie van... jawel, zelfs dat heb ik wel eens gedaan. Een oproep gedaan voor mensen die aan porno verslaafd zijn. En dan zie je soms mensen die een vooraanstaande rol in de gemeente, die dan in de zielzorg zich veilig genoeg vinden om dat aan de orde te stellen, zodat je voor die mensen kan gaan bidden. Dat de Heilige Geest in hun leven mag komen als een kracht om hen daarvan te bevrijden. En de ellende is natuurlijk, vroeger moest je via een achterdeur een van de winkeltje vieze blaadjes kopen. Maar vandaag is het zo ongelooflijk makkelijk. Maar ook als je een talent ervoor hebt, is het zo makkelijk om ontzettend veel geld te verdienen en met niks anders bezig te zijn dan dat. En er steeds meer van te verdienen, veel meer dan je nodig hebt. Want het gaat zo goed en je kunt met dat geld toch wel heel verschrikkelijk leuke dingen doen. En zelfs, ik had het straks over die man die 40 miljoen gestolen had over vele jaren. Een leidende man in zijn gemeente. Het proces moet nog komen voor deze man. Ik ben zeer benieuwd hoe dat met hem gaat aflopen. Het is in een ander land, dus u hebt het hier niet in de krant kunnen lezen. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Ik neem aan dat hij wel een aantal jaren zal moeten brommen. Maar wat deed deze man? Hij heeft met dat geld, met die 40 miljoen, ontzettend veel goed gedaan. En psychologisch kun je daar een voorstelling mee maken hoe dat werkt. Zulke mensen weten, vooral als ze christenen zijn, dan weten ze altijd zichzelf twee dingen wijs te maken om het toch enigszins goed te maken. Ten eerste maken ze zichzelf wijs, ja, ik heb er eigenlijk ook wel recht op. Mijn baas gunt me dat niet, maar ik heb eigenlijk recht op dat geld. Gezien alles wat ik doe of wat dan ook voor smoesje. En ten tweede proberen ze hun slechte geweten af te kopen door ontzettend veel goed te doen. Daar was het ook zo moeilijk om die man onder kerkelijke tucht te stellen, want bijna iedereen in de gemeente had ooit wel geprofiteerd van deze man. Door geldleningen of doordat hij een mildelijk had geschonken van zijn rijkdommen om in hun problemen te voorzien. De man was daardoor zo geliefd. Oh, wat afschuwelijk. Maar het is typisch zo'n fenomeen. Je hebt ook van die mensen, ik wil nou niet Bill Gates en dat soort lieden beschuldigen, want ik weet niet hoe dat bij hen werkt. Maar die hebben eerst over de lijken, ik heb het niet over Bill Gates hoor. Maar is vooral wel de rijkste man die heel veel goed doet momenteel. Maar Andrew Carnegie, naar wie de Carnegie Hall is genoemd in Amerika, was ook zo iemand die eerst over de ruggen van heel veel mensen verschrikkelijk veel geld hebben verdiend. En toen gingen ze vervolgens, de Clintons hebben dat ook gedaan met die Clinton Foundation. En dan vervolgens is een stichting in het leven en gaan ze met dat geld heel veel goed doen. In de hoop dat de hemel een oogje toeknijpt en ze zeggen, nou, je hebt toch wel heel veel goed gedaan met al dat gestolen geld. Ik zeg niet dat de Clintons dat allemaal gestolen hebben hoor, maar u begrijpt de gedachtegang. Dan ben je bezig eigenlijk je geweten te sussen. Maar dat is niet de methode. De methode is dat je, en ik vind weer die prachtige uitdrukking, dat je door de Heilige Geest leert een hardgrondige afkeer te krijgen. Niet van seks, want die seksuele begeerte blijft in ons altijd bestaan. Maar van ontucht. En dat verschil moet je leren maken. Je blijft altijd een seksueel wezen, al word je nog zo oud. Maar de ontucht kun je leren haten, hoe gek het ook klinkt. Wij vinden het altijd prettiger als je wat meer verdient dan wanneer je wat minder verdient. Maar je kunt de geldzucht leren haten. Je kunt echt wel eens boos zijn op iemand, maar je laat niet toe dat er wrok in je hart komt. Efeze 4, word toornig, maar laat de zon over je toorn niet ondergaan. Word toornig, maar zondig niet. Met andere woorden, word niet een gevangene van je woede, van je wrok, van je afkeer, van je haat of wat dan ook. Paulus zegt, alles mag, maar ik laat me door niks overheersen. Ik laat me niet gevangen nemen, en dan vul ik dat even zo in, door wrok, door seksuele verslavingen of door geldzucht of wat dan ook. Geen van die dingen mag vat op mij krijgen. Terwijl tegelijkertijd al die dingen in mijn hart aanwezig zijn. Maar ik leer ze te beteugelen. En dat kan nogmaals, dat kan niet in je eigen kracht. Ook een gelovige kan dat niet. De gelovige heeft geen kracht. Hij heeft nieuw leven ontvangen. Het leven van de wedergeboorte. Maar hij heeft geen kracht. Die kracht komt van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, als die in je woont, maar je moet hem ook laten werken, dan komt die kracht. En dat is grote moeilijkheid. Hoe dat werk van de Heilige Geest in het leven van gelovigen werkt. En dat kunnen we nou allemaal niet uitwerken. Maar daar ligt de sleutel. U hebt dat prachtig aan.
Ik zal het zeggen.
Oké.
Er staat in Lucas 11.
Vers
13. Juist. elke dag, elke morgen.
Ja.
Vervul me met uw Heilige Geest. Heilige Geest geeft me uw kracht. Want ik weet zeker dat de mensen tobben. Ik heb er ook mee getopt. En uiteindelijk, als je dat dan bekendgemaakt wordt, en je brengt het in de praktijk, het woord van God, dan ga je ervaren die krachtbron.
Ja, klopt. Nee, ik vind het heel goed. Ik heb dat ook vaak gezegd, als mensen vragen, ja, hoe doe je het nou, de Heilige Geest aan te werken? Je moet je eerst bewust worden dat hij er is. Je moet eerst leren begrijpen dat hij in je leven bestaat. En je moet hem een plek geven. Een heleboel christenen hebben theoretisch wel hun hoofd dat ze toen ze tot geloof kwamen hebben ze de Heilige Geest ontvangen. Maar ze doen er niks mee. Het is een cadeau waarvan ze niet weten hoe ze dat moeten hanteren. Maar dit, elke ochtend. Ik kan me niet herinneren, zolang als ik preek, dat is nou bijna 50 jaar, dat ik het, nou ik zal misschien wel eens vergeten zijn, dat ik ooit gepreekt heb zonder dit precies te doen wat u nou zegt. En ik zal niet zeggen dat het allemaal uit de Heilige Geest was, daar gaat het niet om. Het mag niet als excuus dienen achteraf, maar wel dat alle bediening moet gebeuren in de kracht van de Heilige Geest. Maar dat geldt niet alleen voor de geestelijke bediening. Dat geldt net zo goed voor je huwelijk, dat geldt voor je baan, dat geldt voor je gezin. Dat geldt voor alle omstandigheden van het leven. De Heilige Geest wil daarin de leiding nemen, maar je moet hem die leiding geven. En dat moet je je constant bewust voor ogen houden. De duivel heeft het voor elkaar gekregen dat veel christenen eindeloos veel met zonde bezig zijn en eindeloos weinig met de Heilige Geest. En hij lacht in zijn vuistje, want dat is precies wat hij wil. Want hij weet dat heel veel christenen, omdat ze het nieuwe leven hebben, door die zonde terneergedrukt worden. Dat is dat het nieuwe leven doet, maar ze hebben geen krachtbron. Dat is de situatie van Romeinen 7. Wel je bewust worden van de zonde die in je woont, maar niet die komt pas in Romeinen 8 aan de orde. De kracht van de Heilige Geest kennen, waardoor je die zonde kunt overwinnen. En daarom zegt Romeinen 8, in hem zijn we meer dan overwinnaars. En Romeinen 7 zegt, in hem, of ondanks hem, ben ik elke dag weer een verliezer. Ik ga voort van zwakheid tot zwakheid en verschijn voor God in Sion. Ik ga voort van nederlaag tot nederlaag, want ach, we blijven maar arme zondaren. Dat is een belediging van wat God zegt over de kracht en de werking van de Heilige Geest. En daarom is het ook heel goed, ja, inderdaad, dat we dat hierbij betrekken. Want de geboden van de Heer Jezus is één ding. Hij geeft ons het voorbeeld. Maar wat ik niet genoemd heb, maar ik heb het wel de vorige keer genoemd, is niet alleen dat hij het voorbeeld is. Daar zouden we niet genoegen hebben. Er is niets zo frustrerend als een voorbeeld te hebben dat je niet kunt navolgen, omdat je er niet aan kan tippen. Dat zou wreed zijn, zou ik bijna zeggen. Als God ons een voorbeeld voor ogen stelt. En als mensen zeggen, ja, maar wij zijn Jezus niet. Dan is dat een hele verkeerde, natuurlijk ben je Jezus niet. Maar we hebben de exact dezelfde zalving die de Heer Jezus heeft ontvangen, die hebben wij ontvangen. Van de week zei iemand er nog, ja, maar wij zijn Jezus niet. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 12, als je in mij gelooft, de werken die ik doe, zullen jullie ook doen. En jullie zullen grotere dingen doen dan deze. Nou, daar weten heel veel christenen zich niks meer voor te stellen. Maar dat komt door datzelfde zalving van de Heilige Geest, die op hem was, ook op de gelovigen is. En dus heeft de duivel gezegd, nou, over zonde, daar mogen ze genoeg over nadenken. Maar laat alsjeblieft niet weten wat de kracht van de Heilige Geest is. Laat dus niet de zalving leren kennen in hun leven. En dat is meestal geluk, kan ik wel zeggen. Want de Heilige Geest is de grote onbekende, zoals de kerkvaders dat al eigenlijk al aangaan. De grote onbekende. Ook in de reformatie is er niet aan de orde gekomen. Dat is pas aan het begin van de 20e eeuw pas doorgebroken. Nadat in de 19e eeuw de voorbereidingen daarvoor kwamen. En daarom kunnen we daar nu vanavond anders over praten. Daarom hebben we niet alleen maar Gods geboden in de wet van Christus. We hebben niet alleen het voorbeeld van de Heer Jezus. Maar hij schenkt ons ook de krachtbron in de Heilige Geest om zijn geboden te volbrengen. Wie nog meer over een van de zaken die aan de orde zijn geweest? Gaat u gang.
Bijbels huwelijk of huwelijk volgens de Bijbel. Maar werkt echt maar uit de Bijbel.
Wauw.
Wij wisten het niet.
Ik weet er een. Adam en Eva voor de zondeval. Ja, wat markeert er dan een voorbeeld van mij? Ja. Het huwelijk is een van de mooiste uitdagingen van ons leven en ook een van de moeilijkste. Maar dat is algemeen in het leven zo. De moeilijke dingen zijn de dingen die de moeite waard zijn. Of beter gezegd, de dingen die de moeite waard zijn, zijn ook vaak de dingen waar je het hardste voor moet vechten. Kinderen zijn een zegen des Heren. Maar ze zijn ook een enorme uitdaging. Of ze nou klein zijn of ze worden ouder. Het huwelijk is een zegen des Heren, maar het is ook een enorme uitdaging. Je moet er elke dag aan werken om het mooi te houden zoals God het heeft bedoeld. En als het soms helemaal niet meer gaat, dan heb je soms gewoon hulp daarbij nodig. Kijk, een mooi voorbeeld in de Bijbel. Weet je, ik vind Aquila en Priscilla ook wel mooi. Die hebben samen zoveel dingen gedaan. Ik vind het vooral zo mooi aan hen dat ze de dingen anders samen deden. Er staat in Handelingen 18 dat als Apollos, die heeft een mooie preek gehouden, dan had hij geleerd van Johannes de Doper. Maar het was heel duidelijk dat hij van het christendom nog niet zoveel wist. En toen hebben Priscilla en Aquila hem uitgenodigd. En dan staat er in de oudste handschriften: Priscilla en Aquila hebben hem de weg des Heren nader uitgelegd. En toen kwamen de overschrijvers en zeiden: ja, dat kan natuurlijk niet. Er staat Priscilla notabene voorop. Die hebben dat veranderd. En die hebben ervan gemaakt Aquila en Priscilla. Zo staat het in de Statenvertaling, want in de tijd van de Statenvertaling waren die oude handschriften nog niet bekend. En daarom staat er in de Statenvertaling Aquila en Priscilla en de herziene Statenvertaling heeft dat ook zo overgenomen, want die hebben zich aan diezelfde grondtekst gehouden, maar de moderne vertalingen zeggen Priscilla voorop. Die twee deden echt samen. Zij was er niet alleen maar om te zorgen dat er koffie en thee was tijdens die gesprekken. Zij nam het voortouw. Want er waren sommige dingen die kon zij beter uitleggen dan haar man dat kon. Zoals mijn vrouw sommige dingen beter kan uitleggen dan ik dat kan. Gelukkig zijn er ook dingen die ik beter kan uitleggen dan zij. Voor de balans. Maar dat is ook de gelijkwaardigheid die er in het huwelijk is. En ik vind het een prachtig voorbeeld. Je vindt ze in de Romeinenbrief, in de Korinthebrief, je vindt ze in de boek Handelingen. Ze duiken overal waar ze zijn, daar stichten ze gemeenten. Dat is ook wel een mooi. Met z'n tweeën, hè, denk erom. Zij ook. Niet alleen koffie zetten. En samen doen ze dat. En dan zie je ze ineens. Oh, nou zetten ze daar. Zit dan weer in Rome. Je snapt niet hoe het mooi. In Korinthe. Waar ze komen, stichten ze gemeenten. En ze doen alles samen. Ja, ik weet verder niet of ze ook wel eens oneenigheid hadden. Dat weet ik niet. Weet je, Godfried Bormans heeft ooit gezegd: wat nog erger is dan een slecht huwelijk, dat is een saai huwelijk. Sommige christenen spelen dat ze een goed huwelijk hebben, doordat ze gewoon nooit met elkaar praten. En afzonderlijke kamers slapen, daardoor lijkt het nog heel wat. Dat is nog erger dan een slecht huwelijk en daar zit wat in. En aangezien we twee mensen zijn die allebei heel verschillende opvattingen hebben en heel verschillend in elkaar zitten, gelukkig zou ik zeggen, zou het heel idioot zijn als je nooit meningsverschillen had. Dat is ook helemaal niet erg. De manier, daar heb je weer de Heilige Geest voor nodig. Het gaat niet om of je wel eens een keer ruzie hebt of niet. Het gaat erom hoe je ermee omgaat. Niet het fouten maken, ook in het huwelijk is het ergst. Het ergste is als we niet weten hoe we met die fouten moeten omgaan. En dat kan in de kracht van de Heilige Geest. Dus, nou word ik een beetje moe, merk ik, want dan weet ik niet meer waar ik het over had. Waar hadden we het over, Nel? Oh ja, over een goed huwelijk in de Bijbel. Goed huwelijk. Ja, ik merk toch dat je elke dag een beetje ouder wordt. Dus dan ben ik ineens wel om 9:50 ben ik dan even, daar ging het eigenlijk ook weer over. Ja, nou, ik vind eigenlijk wel dat ik jouw vraag mooi beantwoord heb. Adam en Eva en Aquila en Priscilla. Wie nog meer? Het zijn wel leuke vragen trouwens. Nog iemand, de laatste. Voordat het 10:00 is. Kees, ik voel dat jij, de andere Kees dan, dat jij ook een vraag hebt, of niet? Is waar? Je gezicht zag er even zo naar uit. Niemand meer? Ja, anders ga ik vragen stellen hoor.
Ja, misschien een hele moeilijk om uit te leggen, maar...
Zo, dat maak ik wel uit, hè. Henry, vertel het dus.
Wat moeten we met de transgenders?
Dat is een hele moeilijke vraag om uit te leggen. Ja, weet je, we hebben vandaag in de dag problemen die we vroeger allemaal niet hadden. Ook vroeger waren ze 5% homofiel, maar we wisten het niet. We merkten er niks van. Maar daar waren ze er wel. Maar ze waren daardoor, doordat niemand het wist, of nauwelijks wist, ook geen echt probleem. Nu wel. Dus je had al kunnen beginnen met de vraag, maar die is al een aantal jaren oud. Wat doen we met samenlevende homofielen? Trouwens, het begint al met hoe doen we met samenlevende verloofden. Man en vrouw, dat is al problematisch. Maar dan wordt het nog weer moeilijker. Wat doen we met samenlevende homofielen? En dan wordt het nog weer moeilijker. Wat doen we met transgenders? Je weet wat transgenders zijn? Is er iemand die dat niet weet? Een transgender is iemand die zich wil laten ombouwen of zich heeft laten ombouwen omdat hij eigenlijk vindt dat hij een jongetje is in een meisjeslichaam of een meisje in een jongetjeslichaam. Ik hoorde van een gemeente in Nederland dit keer, waar ze daar geweldig veel problemen mee hadden, omdat er twee gezinnen waren waar zo'n kind voorkwam. Een enige jongen en een ander het meisje. Al heel jong. Maar allebei die kinderen waren overtuigd, ik zit in het verkeerde lichaam. En drongen er bij hun ouders op aan dat de jongen mocht leren leven als een meisje. Mocht aangekleed worden als een meisje. En later dan ook geopereerd zou moeten worden. En in het andere geval was het die jongen het meisje dat als een jongen wilde leven. En toen De ouders in dat ene gezin hebben besloten dat ze aan dat kind wilden toegeven. Omdat het zo evident was dat het kind volledig geobsedeerd was van deze moeilijke kwestie. Dat andere gezin besloot om dat kind eerst volwassen te laten worden. Dat betekent nog een heleboel jaren lijden voor dat kind, naar de beleving van dat kind. Maar dan pas als dat kind zelf die beslissing kon nemen, dat dan ook te doen. Het probleem was dat de hele gemeente zich mee ging bemoeien. Het dreigde zelfs, want de ene helft van de gemeente vond dat de ene stel het goed gedaan had. En de andere helft vond dat het andere stel het goed gedaan had. Je kan je dat wel voorstellen. En toen hebben de oudsten, en dat vond ik heel mooi, de oudsten hebben toen een verklaring afgelegd. En die heb ik mogen lezen. Waarin ze uiteindelijk zeiden, mensen alsjeblieft, wij hoeven niet over alles een mening te hebben. Laat dat nou eens in de eerste plaats door die ouders mogen worden beslist. En ga nou niet doen alsof je van al die biologische en psychologische aspecten zoveel verstand hebt dat je bij voorbaat al weet te vertellen hoe het zou moeten. Dit zijn nieuwe ethische vraagstukken die op ons afkomen, die veel ingewikkelder zijn dan de gewone Jan met de pet denkt. Dat kan ook niet anders, die weten alle ins en outs niet. Zeer complex zijn. Laat nou in de eerste plaats van mogen bidden voor die ouders dat ze daar goed mee omgaan. Want je zal maar zo'n kind hebben. Dat is heel zwaar. En dan ben je als ouders, als je daarmee aan het worstelen bent, nou niet mee gediend als de hele gemeente over je heen rolt. Waarvan 50% zegt je moet zus doen en de andere 50% of 70-30 zegt je moet zo doen. Dus dan hebben ze ook gezegd, alsjeblieft, wij willen als oudste dat graag begeleiden. Maar alsjeblieft, laat niet de hele gemeente zich daarmee gaan bemoeien om te vertellen aan die ouders wat ze zouden moeten doen. En daardoor is gelukkig in die gemeente de rust weer enigszins teruggekeerd. Ik heb een tijd lang contact gehad met zo iemand. En die had zich ook laten ombouwen, zoals dat dan heet. En die belde af en toe op. En dan hoorde ik een stem met Marie. En dat was zo moeilijk, want die stem was niet hoger geworden, dus dat was heel moeilijk. Je hoorde een mannenstem, onmiskenbaar, die dan de meisjes, nou, ik heb zomaar even een meisjesnaam bedacht in de gauwigheid, aankondigde. Ik heb later die persoon, ik weet niet of ik hij of zij moet zeggen, ook gezien. En het was diep tragisch. Het was nog steeds een heel zware man, maar die intussen, heel duidelijk herkenbaar als zodanig, maar die intussen ook een zware boezem had gekregen. Die persoon heeft me verteld hoe hij zij van de ene gemeente naar de andere is gegaan. En overal uitgesproken werd. Val die mensen daar niet hard over. Want ze wisten allemaal precies wat hij of zij moest doen. En er zat ook een zekere weerstand. En puur menselijk kan ik dat ook wel begrijpen. Maar het is niet goed. Totdat ik tenslotte in een gemeente terecht kwam waar ik zelf mocht voorgaan. En waar die persoon ook was, toen zag ik hem of haar voor het eerst. En toen had ik intens medelijden. Later trouwens in een ander land ben ik ook zo iemand tegengekomen. Moet ik eerlijk zeggen, ik weet tot op de dag van vandaag niet of het een man of een vrouw is. Maar dat is zo zwaar om daar goed mee om te gaan. Maar in die gemeente waar ik het net over had, daar zag ik aan de voorganger en anderen, dat zij die persoon met liefde en begrip omgaat. Alsjeblieft. Bespaar zulke mensen in de eerste plaats jouw fariseese oordeel dat waarschijnlijk voor een groot deel op onkunde is gebaseerd. En dat is ongeveer het ergste wat je kan doen als je niet eens verstand hebt van dat soort dingen, om dan meteen al precies te weten welke bijbeltekst erop van toepassing is. Luister, de Bijbel kent het probleem niet, dus je kan er ook geen bijbelse principes voor aanhalen. De Bijbel kent zelfs het probleem van homofilie niet. De Bijbel spreekt wel over homoseksuele handelingen, maar dat is niet hetzelfde. Het probleem van een kind dat geleidelijk aan bij het ouder worden, bij de puberteit, gaat ontdekken dat hij of zij meer valt op jongelui van het eigen geslacht. En daar geweldig mee gaat worstelen. En eigenlijk vooraf ziet dat je niet een normaal huwelijk kunt aangaan met iemand van het andere geslacht. Dat probleem komt in de Bijbel gewoon niet voor. En als je dan op grond daarvan toch meent vanuit bepaald gezond boerenverstand, wat vaak helemaal niet zo gezond is, hoe je over die dingen moet praten en daar ook nog eens een ander mee lastig valt om die te vertellen wat die moet doen of niet moet doen, dat vind ik soms haast nog erger dan die problemen als zodanig. Alsjeblieft, Hou je mond als je er niet van weet. Ga andere mensen die een bepaald probleem hebben dat jij helemaal niet hebt, dat je ook in je gezin niet kent, niet meteen vertellen wat ze zouden moeten doen of niet zouden moeten doen. Vooral als het over zaken gaat waar de Bijbel niet duidelijk over is. De Bijbel is 120% duidelijk over overspel. Dat is verschrikkelijk. Niet doen. Maar een heleboel van de problemen waar wij vandaag mee te maken hebben, komen in de Bijbel niet eens voor. Ethici worstelen daarmee, christenethici, mensen die zich bezighouden met christelijke moraal, worstelen daarmee hoe ze daarop moeten ingaan. Hoe ze daarmee moeten omgaan. Hoe lastig dat ook is. Ik herinner me, dat is alweer een generatie geleden, want die beide hoogleraren zijn intussen ver in de 80. Maar ze waren allebei hoogleraar ethiek, allebei orthodox christelijk in ons vaderland. Waarvan de een, als het over homofilie ging, de een zei, ik neig net meer iets naar die kant, en de ander, ik neig net iets meer dan die kant. En dat was niet omdat ze Bijbelse teksten hadden, maar dat was eigenlijk natte vingerwerk. Op grond van het inzicht dat ze in het algemeen in de schrift hadden, kwamen ze net tot iets andere conclusie. Nou, dat is heel gezond. Want dat laat zien hoe je met die materie kan worstelen en daarbij ook als christen tot verschillende inzichten kunt komen. We hebben geen behoefte aan farizeeërs die ons precies meteen in een vakje willen plaatsen om ons te vertellen hoe het in elkaar zit. Dus gun het mensen om te worstelen met die problemen en ga ernaast staan om je een arm om de schouders te slaan en met ze te bidden dat ze de kracht en de wijsheid mogen ontvangen om tot goede beslissingen te komen, maar besparen ze jouw boerenkoolmoraal. Waarbij je over de problemen nog nooit diep hebt nagedacht. Laat staan dat je er een studie van gemaakt hebt om alle ins en outs ervan te weten te komen. Dus ik ben eigenlijk nogal blij dat je dit moeilijke zaak aan de orde stelde. En dit is wat ik erover kwijt wil. Bovendien wil ik kwijt dat het 10 uur is. En dat het mooi geweest is voor vandaag. Ja, er valt over deze zaken nog veel dingen te zeggen. Volgende maal bij Leven en Gezondheid gaan wij, dat is 2 december, dan is mijn opa jarig, die wordt dan 124. Ik weet niet of ze boven nog... Oh, wat is die man met vreugde de eeuwigheid ingegaan? Daar kan ik nou nog met ontroering aan denken, maar dat is lang geleden, want toen was hij 85. Lang geleden, maar ik was een van de laatste die aan zijn sterrenbed was. 2 december, dus altijd als het over 2 december gaat, dan denk ik niet zozeer aan de verjaardag van Jan. Die wordt dit jaar 73 op 2 december, maar dan denk ik aan mijn opa die 124 wordt. Dat kan ik nog helemaal niet jellen. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dan gaan we het hebben over het 9e en het 10e gebod. En wat er dan nog overblijft is het Onze Vader, en daar valt ook nog heel wat over te zeggen.